bij de rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis van Helena Dees Pijl. Fijn dat u er allemaal bent. En een bijzonder welkom ook aan de mensen die meeluisteren vanuit Engeland, Canada en Angola. Ik hoop dat u een goede verbinding heeft en dit afscheid met ons mee kan maken. Ik wil u vragen om, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, uw mobiele telefoon uit te zetten. En wilt u voor zover mogelijk gaan staan.
Uitziend naar het leven, het eeuwige leven met de Heere, is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder Helena Dees, geboren Pijl. Sinds 2002 weduwe van Maarten Pieter Dees. Zo meldt de familie het overlijden van onze zuster Dees. En boven de rouwkaart is vermeld de tekst uit Micha 7 en daarvan het zevende vers. Zelf zal ik echter uitzien naar de Heer. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Deze tekst was door onze zuster zelf uitgekozen. En ze heeft haar leven hierin verklaard gevonden. Vanmorgen zijn we bij elkaar voor een moment van herdenking en bezinning, voordat we haar aan de schoot van de aarde toevertrouwen. En als we vanmorgen hier bijeen zijn, is onze enige hulp en onze enige verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Ik stel voor dat we met elkaar zingen uit Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Laten we samen de Heere bidden om zijn troost en kracht. We komen samen tot u, Heere. Nu we hier vanmorgen in de kerk zijn, voor een moment van herdenking en bezinning, voorafgaand aan de begrafenis van onze geliefde moeder, onze geliefde oma en overgrootmoeder, ons familielid, onze vriendin, onze medezuster, Helena Dees, geboren Pijl. U weet wat het voor ons betekent, heren, als we afscheid moeten nemen van hen die ons lief en dierbaar zijn. Dat geeft verdriet. Maar dan mogen we tot u toch de toevlucht nemen. En dan mogen we van u toch verwachten de steun, de troost en de kracht. Dan wilt u die ons toch schenken. U belooft het toch zelf. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid, in de dag van het verdriet. En ik zal u er uithelpen. Als we vanmorgen zo bij elkaar zijn, heren, dan vermenigvuldigen de gedachten en de herinneringen zich. Dan zijn we dankbaar voor wie onze zuster, onze moeder, onze oma, ons familielid voor ons is geweest. Dan zijn we dankbaar voor wat u ons in haar geschonken heeft. Maar we zijn bovenal dankbaar, heren, voor het geloof dat ze in haar leven mocht tonen, in haar spreken, maar ook in haar doen en laten. Ze mocht haar hoop vestigen op u. Ze mocht een leven leiden in afhankelijkheid van u. En dat is niet uit ons, dat is uit u. En daarom komt ook u alle lof, alle eer, alle dank daarvoor toe. We komen samen tot u, Heer. Wilt u vanmorgen ons nabij zijn? Ons, die hier in de kerk zijn. Maar ook ons, die ons verbonden weten met ons hier in de kerk, die in Engeland, in Canada, in Angola verblijft. Wilt u ze daar ook, de familieleden, bijzonder nabij zijn, troosten en sterken? En zo komen we samen tot u, Heren. Onze enige hulp en verwachting zijn van u alleen. Wilt u ons zegenen? Wilt u ons troosten, bemoedigen door uw eigen aanwezigheid, maar ook door uw woord, dat we zo meteen gaan openen en naar gaan luisteren. Hoor ons, zegen ons alleen, op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. Want buiten hem is er toch geen hoop voor ons te verwachten, geen zegen. Hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. Namens de familie zal er nu een in memoriam worden uitgesproken.
Als kinderen en kleinkinderen hebben we met elkaar nagedacht over wat we in dit in memoriam willen delen over het leven van onze moeder en oma. De volgende dingen komen bij ons vooral naar boven als we denken aan haar. Haar zorgzaamheid, vanaf haar jonge jaren tot aan het laatste aan toe. Hoe zij het leven met de Heer naar buiten toe liet zien in haar doen en laten. En haar belangstelling voor wie ze ontmoette. In dit in memoriam willen we benoemen wie mama volgens ons was. En zeker ook wie ze door de genade van de Heer voor anderen is geweest. In het goede in haar zien we karaktertrekken van haar Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Alle eer aan God. Ma was een gelovige vrouw. Ze leefde met en uit de Bijbel. En ze heeft ook veel gebeden voor ons allemaal. 'S Ochtends vroeg en 's avonds kon je mama aantreffen op haar knieën voor haar bed. Van haar worsteling met de Heer heeft ze niet veel gedeeld. Wel van de uitkomst van deze worsteling. Wat ze telkens deelde met anderen was het vertrouwen op de Heer. We zien in mama de uitwerking van een leven met God. In haar wijsheid, haar zorgzaamheid, haar trouw, haar betrokkenheid, haar optimisme. Ze had God lief boven alles en ons allen als zichzelf. Haar geloof toonde zich ook in vastberadenheid. Telkens weer wist ze de dingen van God te betrekken op het leven van alle dag. Ze kon de leiding van God benoemen in dingen die gebeurden. Alle dingen van het leven waren op God betrokken. Dat merkten we in de liederen en psalmen die we leren. In de aanbeveling om alles in het gebed bij God te brengen. En in alles op Hem te vertrouwen. Mama gaf een voorbeeld van een eenvoudig vertrouwen op God. Hoe wonderlijk is het dat alle kinderen op zijn tijd die stap gemaakt hebben. Het was voor mama een groot ding dat ook de volgende generatie hun vertrouwen op God zou leren stellen. Mama is 5 juni 1923 in Den Haag als tweede kind geboren in het gezin van onze opa en oma Peil. Het zorgen voor anderen is een rode draad in het leven van mama. Van de tijd voor haar trouwen weten we natuurlijk niets uit eigen ervaring. We weten dat ze als oudste dochter in haar tienerjaren veel taken overnam van oma Peil. In het gezin werden 9 kinderen geboren, waarvan er 2 erg jong zijn overleden. In oorlogstijd ging ze met haar vader op de fiets ver het land in, op zoek naar eten voor het gezin. Vanaf haar trouwen heeft ze onafgebroken veel zorg besteed aan pa, aan de kinderen en de kleinkinderen. Als 90-jarige ging ze nog op bezoek bij de oude mensen van de kerk. Het zorgzaam zijn deed ze tot in de periode in de wijngaard aan toe. Ze was er voor de medebewoners. Ze kon troosten als er verdriet was. Maar sprak daar ook mensen aan op bijvoorbeeld hun tafelmanieren. Ma kon genieten van wat ze deed en waar ze was. Als het maar even kon, zat ze in de zon. Altijd maar weer wandelen, de natuur in, langs het strand. En natuurlijk de tuin. Haar actieve levenshouding werkte aanstekelijk voor ons. In de eerste jaren van ons gezin was er de altijd terugkerende was. Om 4 uur opstaan om de wasketel aan de kook te brengen. En als we dan aan de ontbijttafel kwamen, stond de was klaar om te spoelen en daarna te drogen. In Veenendaal, in de periode van 1955 tot 1960, was er geen eigen wasmachine. Die werd gehuurd en met een fietskarretje gebracht en later weer opgehaald. We werden dan ook wel eens voor dag en dauw gewekt. Goedemorgen, allemaal opstaan, ik heb de straat al geveegd. Maar er is ook diep verdriet geweest toen een zwangerschap door het lichaam werd afgebroken. Die situatie is voor ma ernstig levensbedreigend geweest. Een eigenschap van ma die we zeker niet ongenoemd willen laten, is dat ze zich ertegen verzette om dingen uit handen te geven. Soms kon het niet anders. Ma protesteerde heftig toen pa rond 1960 buiten ma om een meisje had geregeld als hulp in de huishouding in Veenendaal. Veel later heeft ze zich ook lang verzet tegen hulp bij inname van medicijnen. Ook het verdonkere manen van haar NS-kaart heeft ze de kinderen lang kwalijk genomen. En als ze bijvoorbeeld door reuma dingen niet kon doen, dan werd ma daar zeer ter neergeslagen van. Liever rugpijn en zere handen dan niet voor de tuin zorgen. Ma was vaak een harde voor zichzelf. Haar wil om zelf de regie te houden bleek ook die ene keer toen ze naar Portugal ging, tegen het advies van artsen in. Ze heeft ons bewust niet laten weten dat ze zich ziek voelde. Men heeft toen vanuit het vliegtuig een ambulance moeten bestellen om haar in Faro direct bij aankomst naar het ziekenhuis te brengen. En achteraf was ze toch blij dat ze de vakantie had doorgezet. De kinderen hebben haar hierna niet meer alleen laten reizen. Maar had ook eigenschappen die we wat minder konden waarderen. En misschien kwam dat wel voort uit de prioriteiten die ze stelde. Ze werd door sommigen als afstandelijk, gesloten of teruggetrokken ervaren. En soms moest je raden wat er in haar omging. Ze is in onze opvoeding nooit erg knuffelig geweest. Als je als kind getroost moet worden, dan werd je amper of niet aangehaald, maar al snel weer op eigen benen gezet. Resoluut was ze ook. Soms is dat nodig, ze kon ook heel direct zijn in wat je moest doen of laten. Over zichzelf was ze niet zo mededeelzaam. Het ging haar vaak om de ander. Pijn en moeite hield ze liever voor zich. Ze verbeet zich veel al en klaagde niet. Mama liet zich ook niet makkelijk aansturen door pa. Het waren duidelijk twee kapiteins op één schip. Beiden hebben hard gewerkt voor het gezin en voor de opvoeding. Ze waren ook gastvrij. Een extra bord, een extra bed waren nooit een probleem. Ook niet als het aantal boven de 15 uitsteeg. Bij opvoeden horen structuur en regels. Vanzelf vroeger in de drukte van het gezin met veel kinderen thuis. Ieder had een taak in het huishouden. Dingen moesten worden opgeruimd. Maar ook met de vraag, ben je al op de knietjes geweest? Bewaakte Ma met haar hele positieve uitstraling de structuur in het gezinsleven.
Regels en structuur golden later net zo goed voor ons als kleinkinderen. Meehelpen met de afwas. In de vakantie op zaterdag om 7 uur 's ochtends helpen de raam bezemen. Je eigen bed opmaken. Klusjes in de groentetuin. Ook naar ons toe was Ma duidelijk over het belang van het leven met de Here. Tijdens bezoekjes en logeerpartijen werden er psalmen en liederen en bijbelteksten aangeleerd. Zoals het hijgend hert en het ochtend- en het avondgebedje. Als kleinkinderen hebben we het geloof van oma ook gezien. Oma was het voorbeeld van een sterke vrouw. Deze kracht is niet van haarzelf, maar uit God. Ze wist van doorzetten, was trouw aan waar ze in geloofde. We zien haar geloof ook terug in praktische zaken. Een vriendelijk woord, een gevulde snoeppot, een opgeruimde kamer. Wat we zagen aan oma was haar oprechte belangstelling. Voor wat je deed, voor hoe je je ontwikkelde. Altijd stelde ze wel vragen over hoe het met je ging. Soms liep ze ook letterlijk met je op. In het bos of langs het strand. Zelfs met de strandzesdaagse. Muziek maken met elkaar. Oma op de mandoline. Zingen bij het orgel. Gewoon leuke dingen doen zoals spelletjes met de mensen waar ze van hield. Wat hiermee samenhangt is haar vriendelijkheid. Ieder familielid voelde zich welkom bij oma. Dat betekende voor haar, hoe meer mensen, des te meer vreugd. Bijvoorbeeld op nieuwjaar, of de familiedagen in juni, en tijdens het logeren, en ook in de persoonlijke gesprekjes met haar. Ze was altijd gericht op de mensen om haar heen. Wie kent er niet het ochtendgebedje dat oma leerde? Wij danken u, barmhartig God, beschikker van ons deel en lot. Voor uw behoede en uw trouw. En trouwe wacht ons weer betoont in deze nacht. Of het lijstje voor de baby- en kinderkamers. Stap voor stap, dag na dag, wil ik Jezus volgen. Hand in hand, heel de weg, wil ik gaan met hem. Als ik struikel, staat hij klaar. Hij is bij mij in het gevaar. Dus stap voor stap, hand in hand, wil ik gaan met hem. De reisverslagen in de vorm van familiebrieven uit Portugal waren uitgebreide en feitelijke berichten over wat ze hadden gedaan. We kregen vaak ook terug wat we zelf geschreven hadden. Het nieuws over een nieuwe verkering van de neef of nicht kon zomaar uit Portugal komen. Als je het levensverhaal van oma leest, dat ze zelf na het overlijden van opa heeft geschreven, dan zie je dat ze vaak spreekt over haarzelf en opa. Tot lang na opa's overlijden had ze het over ons huis en wij gaan dit of dat doen. De trouwtekst heeft ze tot het laatste genoemd als haar richtlijn. Ik zal u wijzen de weg die u moet gaan. Ook uit het nawoord uit 2006 van dit levensverhaal heeft oma het over een gezamenlijke opdracht.
Na het overlijden van pa in 2002 bleef ma naar Portugal gaan tot 2014. Het begeleiden van de reizen naar Portugal werd voor ons steeds intensiever. Telkens was er iemand van ons bij ma. Op het laatst was er zelfs één nacht overlap, zodat we de zorg konden overdragen. Een hele week samen met je moeder en niemand anders erbij hebben we als cadeaus ontvangen. Vanaf medio februari heeft ma in de wijngaard gewoond op afdeling De Lepelaar. De stap daarheen viel haar eerst zwaar. Ze voelde zich alleen en ontheemd. Het ging heel diep, want toen pas hebben we ma zien huilen. Ze belde dan naar Irma, Lilian, Sylvia of Sonja. En ze was dan echt ontredderd. De gedachte dat God elke dag voor haar zorgde, heeft haar toen veel steun gegeven. En later is ma zich in De Lepelaar meer thuis gaan voelen. Ze ging zich hechten aan medebewoners en verzorgenden. Ontroerend was het dat ze vorige week een verzorgende tegen zich aantrok en zei: bedankt wat jullie allemaal voor mij hebben gedaan. De medewerkers van de wijngaard hadden ook door dat Bijbel en gebed ma's houvast waren. En als zij het niet meer kan, dan zullen wij het voor haar doen. Helaas heeft ze de laatste periode erge rugpijn gehad, die onverwachts kwam opzetten en die niet te behandelen leek. Het was op het eind ook niet meer mogelijk om een goede balans in medicatie te vinden. Het einde is niet plotseling gekomen. Ma heeft 3 weken geleden aangegeven dat zij verwachtte nog maar een paar dagen te leven. De volgende dag zat ze wel op een home trainer. We hadden toen al het bericht gedeeld. Wie ma nog wil spreken, moet niet te lang wachten. Toen zijn Grada, Christian en Anja met Paul gekomen en het was op tijd. Daar waren we erg blij mee. Een paar dagen later kwam het bericht. We verwachten dat ma vandaag voor het laatst gesproken kan worden. En weer later, als je ma nog in leven wilt zien, moet je vandaag komen. Zondagmorgen, 3 december, om 11 uur kwam het bericht. Ma is nu stervende. En om 11:15 kwam het definitieve bericht. Ma is overleden. Helena D. Spijl is op zondag 3 december 2017 op 94-jarige leeftijd thuis in de wijngaard overleden.
Zuster Dees had alles opgeschreven wat er in dit moment van afscheid aan de orde zou moeten komen. En daartoe behoorde ook het lied Ik zal er zijn. En die coupletten van dat lied gaan we nu met elkaar zingen. Het woord van God doen we vanmorgen open bij het Oude Testament, bij Psalm 68 en bij Psalm 71. En we lezen van Psalm 68 de versen 5 tot en met 11, 20 en 21. En van Psalm 71 de eerste 8 versen. Psalm 68. Zing voor God. Zing psalmen voor zijn naam. Baan de wegen voor hem die door de vlakten rijdt, want Heere is zijn naam. Spring op van vreugde voor zijn aangezicht. Vader van de wezen en rechter van de weduwe, dat is God in zijn heilige woning. Een God die eenzamen in een huisgezin plaatst, die gevangenen uitleidt in voorspoed, maar de opstandigen wonen in een dor land. O God, toen u voor uw volk uittrok, toen u voortschreed door de wildernis, beefde de aarde. Ook droop de hemel voor Gods aangezicht. Zelfs deze Sinaï beefde voor het aangezicht van God, de God van Israël. U hebt zeer milde regen doen druipen, o God. U hebt uw eigendom versterkt toen het uitgeput raakte. Uw kudde woonde daar. U maakte uw eigendom door uw goedheid gereed voor de ellendige. O God, geloofd zij de Heer, dag aan dag overlaat Hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. Bij de Heere, de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Psalm 71. Tot u, Heere, heb ik de toevlucht genomen. Laat me niet voor eeuwig beschaamd worden. Red me door uw gerechtigheid en bevrijd me. Neig uw oor tot me en verlos me. Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan. U hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want u bent mijn rots en mijn burcht. Mijn God, bevrijd me uit de hand van de goddeloze, uit de hand van wie onrecht bedrijft en van wie wreed is. Want u bent mijn hoop, Heere, Heere, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd. Op u heb ik gesteund van de moederschoot af. Van de baarmoeder af bent u mijn helper. Voortdurend zal mijn lof van u zijn. Ik ben voor velen als een teken geweest. Maar u bent mijn sterke toevlucht. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof en met uw luister de hele dag. We gaan nu samen zingen uit Psalm 121... de versen 1, 3 en 4. Na de overdenking zingen we uit Psalm 68, het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Familie, vrienden, kennissen, gemeenteleden. Wanneer je 94 jaar mocht worden, dan heb je wel een hele, hele hoge leeftijd bereikt. En het geldt van jullie moeder, jullie oma, jullie familielid, vriendin en voor onze medezuster Helena Dees, geboren Pijl. Waarbij ik vanmorgen meteen wil opmerken dat dat nou geen prestatie is van ons mensen wanneer we oud worden. Dat is gratie van God. Onze tijden zijn in zijn hand. En wie van ons is in staat om ook maar een L aan zijn lengte toe te doen, zegt Jezus. Helena Dees. Deze wereld is geweest. En dan is er heel veel gebeurd natuurlijk. In 100 jaar. Er is heel veel gebeurd in de wereld om haar heen. De samenleving van 2017. Die vertoont toch wel een iets ander beeld, om het maar zacht uit te drukken, dan het beeld dat de samenleving vertoonde in 1923, het jaar waarin ze werd geboren. Maar het beeld van de samenleving van 2017 is ook een totaal ander dan dat van de jaren 50. En ik realiseerde me, dat zijn nou de jaren geweest waarin het gezin uitbreidde, waarin ze samen met haar dierbare man Maarten ook de kinderen mocht ontvangen en mocht opvoeden. Er is in die lange reeks van jaren heel wat in de wereld om haar heen gebeurd. Maar datzelfde, dat kun je natuurlijk ook zeggen van haar eigen leven. Heel mooi is dat ze haar eigen memoires heeft geschreven. En ik heb het voorrecht gehad om die een paar dagen in mijn bezit te hebben. En daar zo wat in te neuzen en door te bladeren en stukken van te lezen. En dan kom je ervan onder de indruk wat er allemaal in haar lange leven heeft plaatsgevonden. En dat er veel vreugden waren, veel zegeningen, maar ook zorgen, verdriet en moeite. Wat dat betreft kwam ook zij erachter dat het bestaan van ons mensen een bestaan is dat door de gebrokenheid is getekend. Onze zuster Dees heeft in haar lange leven de zegen van de Heere mogen ervaren. En dat allereerst, en dat bleek ook altijd weer als je met haar sprak, allereerst ervoer ze die zegen in de kinderen die ze had gekregen. En altijd weer opnieuw, Dan sprak ze met veel liefde over de kinderen, veel betrokkenheid en later over de kleinkinderen en over de achterkleinkinderen, over haar hele uitgebreide familieschare. Ja, ze was er echt betrokken bij. Met hart en ziel. Haar leven. Als je het overziet, dan zeg je vreugde, zegeningen. Maar ik zei al, verdriet en moeite zijn haar ook niet bespaard gebleven. En als je aan verdriet denkt, dan denk je natuurlijk aan het voorjaar van 2002. Ze waren, zoals elk jaar, een aantal weken in Portugal. En daarover kwam hen een ongeluk. En uiteindelijk is vader, haar man, Maarten, is in het ziekenhuis van Ede aan de gevolgen daarvan overleden. Een diep ingrijpend gebeuren in haar leven. Maar het meest tekenend voor Helena Dees, en dat is ook in het in memoriam dat door de kinderen is uitgesproken en door de kleinkinderen wel naar voren gekomen. Het meest tekenend voor het leven van Helena Dees was haar geloof. Ik heb haar leren kennen als trouw, betrokken bij de gemeente en getuigend van haar vertrouwen en van haar hoop op de Heere, haar God. En als het ging over zegeningen die ze ervoer, dan wees ze op hem die die zegen aan haar schonk. Gelooft zij de Heere. Want dag aan dag overlaat hij ons. Die woorden sprak ze op woorden van gelijke strekking, maar altijd hem de eer. En als het ging over het verdriet, dan was daar ook die standvastigheid waar net over gesproken is, naar verwezen is. Die standvastigheid. Ik zal mijn hoop op de Heere vestigen. En een jaar na het overlijden van Maarten, haar lieve man, schreef ze een brief aan de kinderen. En onderaan de brief stond Psalm 71 geciteerd. Ik ben voor velen een wonder, als een wonder geweest. Velen, zo bedoelde ze daarmee eigenlijk te zeggen, vragen zich af, hoe kan ze in dit verdriet stand houden? Maar dan staat er in het vervolg van Psalm 71, vers 5, maar u bent mijn sterke toevlucht. En u bent mijn hoop, Heere, mijn vertrouwen. Van mijn jeugd af aan. En zo schreef ze dat onder die brief. Met andere woorden. Dat is nou mijn geheim. Niet ik ben sterk. Maar ik mag mijn sterkte zoeken. En vinden. In mijn God. Hij is voor mij een sterke toevlucht. En zo liet ze zich in haar hart kijken. Wat ze niet altijd zomaar deed. Als je met haar sprak, dan inderdaad, hè, ze kon soms wat afstandelijk overkomen. Maar er waren ook van die kostbare momenten waarop dat dan wel open ging. En waarop ze er wel heel nadrukkelijk over sprak. Wat haar van binnenuit bewoog. Onze zuster Dees, als je haar leven overziet. Je kunt heel veel dingen zeggen. Het is een lang leven geweest. Maar het meest kenmerkende, en dat zou ik eigenlijk vanmorgen toch graag willen benadrukken. Het meest kenmerkende, en ik vind dat heel fijn dat het ook in het in memoriam naar voren gekomen is. Het meest kenmerkende was haar verhouding tot God. En als het ging om de zaligheid, om het behoud, hè, dat is voor ons mensen toch nog weer het allerbelangrijkste. Dan wist ze en beleed ze, ook daarin is mijn hoop, mijn vertrouwen op de Heere gevestigd. Hij is onze zaligheid. Hij is de God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn zelfs uitkomsten tegen de dood waar we allemaal aan onderworpen zijn door onze zonde. En dan bedoelde ze ten diepste dat machtige heilswerk van de Heere Jezus. Want dat heilswerk was voor haar de grote bron waaruit ze leefde, waarop ze vertrouwde, waarop haar verwachting was gebaseerd. Ik zal uitzien naar het leven met de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. En mijn God zal mij horen om Christus willen, om zijnent willen, omdat de Heere Jezus alles voldaan heeft, omdat Hij opgestaan is uit de doden. Daarom is er voor mij hoop, verwachting en uitzicht. Zoals in iedere gemeente wordt ook in onze gemeente regelmatig het avondmaal bediend. En dan nam ze daaraan deel. En dan deed ze dat niet alleen maar om daarmee haar geloof te belijden, maar ook om haar geloof daardoor te laten versterken. En ik herinner me nog, toen we eens een keer van een bijbelkring terugkwamen, dan nam ik ze mee weer naar huis. En dat was toen in die tijd dat het ook weer avondmaal zou worden, dat we daarover ook samen een heel fijn gesprek hadden. God is mijn zaligheid. Hij is degene in wie een volkomen zaligheid is. En is dat nou eigenlijk ook niet wat in Psalm 68 heel duidelijk verwoord wordt? We hebben een paar versen uit die psalm gelezen vanmorgen. En dan komt dat zo sterk naar voren. God is de God van zaligheid. God heeft niet de ondergang van mensen op het oog. Absoluut niet. En dat is een wonder. Dat kun je als een wonder beschouwen als je in het oog hebt dat wij mensen ongehoorzame mensen zijn geworden. We zijn tegen God in opstand gekomen. Maar desondanks heeft God de ondergang van u en van jou en van mij niet op het oog. Integendeel. God is een God van zaligheid. En God heeft zijn eigen lieve zoon, ik heb er net al even aan gerefereerd, heeft zijn eigen lieve zoon naar deze aarde gezonden. En als je die zoon van God hoort spreken, dan komt de diepe oorzaak van zijn komst en zending naar voren. Dat hij zegt, ik ben gekomen om te zoeken en ik ben gekomen om zalig te maken wat verloren was. En deze zoon van God heeft het niet bij woorden alleen gelaten. Op een gegeven moment heeft hij zijn leven geschonken om mensen, zondaren, zalig te maken. En hij is voor hen gestorven aan het kruis van Golgotha. Ja, Psalm 68, vers 20, vers 21, zijn volle waarheid. God is een God van zaligheid. Een God van volkomen zaligheid. Dat betekent dat er helemaal niets aan toegedaan hoeft te worden, dat wij nog een eigen bijdrage moeten leveren. Nee, een volkomen zaligheid. De Heer schenkt het eeuwige leven. Hij doet delen in het altijd durende behoud. Bij hem zijn uitkomst tegen de dood. De dood die het einde betekent van ons aardse bestaan. De dood waar wij mensen ons niet aan kunnen ontworstelen, wat we ook proberen. Maar eens zal ieder van ons de dag gaan meemaken dat hij of zij komt te sterven, of Jezus moest eerder teruggekomen zijn. Sterven, lieve mensen, dat is geen kleinigheid. Sterven, dat is God ontmoeten. Sterven, dat is verantwoording moeten afleggen van ons aardse bestaan, ons leven. Mensen denken daar soms toch wat te makkelijk over. We kiezen maar voor de goede dood. Maar sterven is God ontmoeten en een ernstig gebeuren. En wie zich dat realiseert, mag zichzelf de vraag wel stellen: hoe zal ik dan voor God bestaan? Niet in jezelf. Niet in je eigen vromigheid of wat dan ook, of je opstandigheid of zo. Maar je kan alleen bestaan op grond van het evangelie dat ons de Heer Jezus verkondigt. Hij is het in wie God zaligheid geeft. Hij is het die het ons volkomen geeft. Hij is het die het ons aanbiedt. Die ook vanmorgen in deze toch verdrietige samenkomst toch weer de stralen van dat licht van zijn evangelie heel helder wil laten zien. Bij mij is zaligheid. Zoek het dan bij mij. Want dat moet dan wel gebeuren. Het wordt je niet automatisch bijgeschreven, de zaligheid op je bankrekening voor God. Het moet wel gezocht worden. Gelovig gezocht. Je moet wel door de knieën. Je moet wel je eigen ongehoorzaamheid onder ogen zien. Je moet wel vergeving over je leven inroepen. Maar als je dat mag doen, dan zal deze God, die heilige God, een God zijn van zaligheid. Van volkomen zaligheid. Om Jezus willen zijn eigen lieve zoon. Als we vanmorgen bij elkaar zijn, herdenken we Helena Dees. Die het mocht belijden. Hij is mijn hoop. Mijn vertrouwen. Hij is de God van mijn zaligheid. De vraag van morgen is of wij dat ook mee belijden. Of u dat ook doet. Of jij dat ook doet. Toen ik zondagavond de aantekeningen las die Lena Dees had gemaakt voor de dienst van morgen. Toen viel mij op dat er op een gegeven moment ook één zinsnede, één regeltje in dat boekje stond. De kinderen, de kleinkinderen moeten wel aangesproken worden. Terecht. Moeder leefde met God. Wat voor jullie. Iedere dag. Die God is onze zaligheid. Laat het ook voor ons allen zo mogen zijn. Dat we onze hoop en onze verwachting op hem mogen vestigen. En dat er niemand meer is. Niemand anders is. In wie wij onze zaligheid zoeken. En dan ook mogen vinden. Dan Jezus alleen. Amen. Wij willen nogmaals samen bidden om troost en kracht. Wat bemoedigend, Heere, dat we zo vanmorgen in dit verdrietige moment toch mochten horen van U die de God van zaligheid bent. Dat er bij U uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. En dat in Uw eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die naar deze aarde kwam en die zijn leven overgaf voor zondige mensen als wij zijn. Nu mogen we het leven zoeken. En dan zullen we het leven vinden in Hem. Heren, we danken U dat we dat evangelie zo vanmorgen weer mochten horen. Want dat is onze enige troost. Ons enige houvast. Want buiten dit evangelie is er slechts duisternis op de aarde. U bent er ook duidelijk over in Uw woord. Heere, geef dat de boodschap van het evangelie bij ons geloof zal vinden. En dat het ons werkelijk ook bemoedigen en troosten zal. En dat het ons ook ertoe mag aanzetten om van dat geloof, net als onze overleden zuster dat ook heeft mogen doen, te getuigen in woord en in daad. We gaan zo meteen onze zuster toevertrouwen aan de schoot van de aarde. Wilt U ons dan ook sterken en kracht geven? Want U weet, Heere, hoe moeilijk dat voor ons is. Maar geef dat, wanneer we daarvan morgen zo zullen komen, dat we onze harten mogen verheffen tot U. En dat we het mogen weten. Ook nu is zij in Uw handen en dat voor eeuwig en altijd. We danken U dat wij in alle rust vanmorgen zo bij elkaar mochten zijn. En blijf ons met Uw zegen omringen. En dat alleen op grond van Uw genade, ontferming en liefde in de Heere Jezus Christus om zijnentwil. Amen. Dan zal er nu een dankwoord namens de familie worden uitgesproken.
Lieve mensen, we zijn dankbaar. In de eerste plaats aan de Heere zelf. Voor zijn leiding in het leven van mama en oma. Van het begin tot het einde toe. Zij beleed, de Heere zorgt en zal er zijn. En dat heeft Hij gedaan. Daarnaast zijn er zoveel mensen die wij in het bijzonder zouden willen bedanken. U zult begrijpen dat het niet lukt om iedereen afzonderlijk bij naam te noemen. Weet daarom dat juist ook wat U gedaan heeft, er mede toe heeft bijgedragen dat onze moeder leven mocht en kon zoals ze dat gedaan heeft. Daarvoor zijn we U allen zo dankbaar. Heel ons leven waren er altijd mensen die bij ons welkom waren. Maar er waren ook steeds familieleden, vrienden en kennissen die hulp boden. In het gezin, in de winkel. In de laatste fase van Ma's leven, toen ze steeds verder achteruit ging en het o zo moeilijk was voor haar om de regie uit handen te geven, waren er mensen die van alle kanten meehielpen. Ik denk aan gemeenteleden die onopvallend hielpen, buren die duidelijk een oogje in het zeil hielden. We bedanken speciaal alle medewerkers van Curadomi, die steeds meer ondersteuning boden en bijzonder betrokken waren. De huisartsenpraktijk Rijk en Wolfswinkel, de Eekhoeve, waar Ma een warme plek vond om te zijn en waar men haar kende. en de laatste periode in de wijngaard. Daar zijn zoveel voorbeelden van hartelijkheid geweest, dat we er een boek vol van zouden kunnen schrijven. Wij zijn zo dankbaar voor al deze mensen. De medewerkers, de arts, de dominee, de vrijwilligers, zelfs medebewoners en hun familie. Zo bijzonder. Alles bij elkaar was er zoveel meeleven. Van familie, vrienden, buren, kennissen, verzorgende, kerkleden, ouderlingen, diakenen, dominees, forma en zelfs collega's van ons, dat ons hart overloopt van dankbaarheid. Naar jullie toe en boven alles naar de Here die alles zo heeft geleid. Namens de hele familie heel hartelijk bedankt.
En na dit dankwoord zingen we met elkaar Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Wij vervolgen nu onze weg met de zegenbede in ons hart. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.
We zijn nu aan het einde van de dienst gekomen en zullen Helena Dees Pijl gaan begeleiden naar de Munnikehof. Er staan 4 bussen gereed om u te vervoeren naar de Munnikehof. U mag daar gerust gebruik van maken. Ik wil u vragen om straks met ons de gang naar het graf in stilte te maken. Bij de uitgang ontvangt u een bedankkaartje en ook straks na de ontmoeting liggen deze bedankkaartjes nog klaar. Op dit bedankkaartje staat ook een getuigenis van zuster Dees Pijl. Na de begrafenis is er een tijd van ontmoeting hier in de Pnielkerk. En is er voor degenen die niet deel willen nemen aan het condoleren of aan de broodmaaltijd gelegenheid om de familie te condoleren van 1 uur tot 1:30 hier in de kerkzaal. Dan wil ik straks eerst de kinderen uitnodigen om mee de kerkzaal uit te gaan, daarna de klein- en de achterkleinkinderen En ik kom u verder als belangstellende later ophalen om ook uw plaatsen in de bus te nemen. Of als u dat wilt, mee te rijden met uw eigen auto. Dan wil ik nu graag de achterkleinkinderen die zouden helpen met de bedankkaartjes uitdelen vragen of die alvast naar de hal willen gaan. En de dragers of zij naar voren willen komen.